Goedemorgen allemaal. Er druppelen nog wat mensen binnen. Zoek een plekje. Uitgewaaide kapsels zie ik allemaal. Dus iedereen is lekker wakker. Ja, dat zag ik bij jou ook wel in de zinnetaten. Maar je hebt alweer een kammetje doorheen gehaald, zie ik. Heel goed. We hebben een wekelijkse bloemengroet. De bloemen staan weer klaar en die is voor Catharine. En daar zit een mooi kaartje bij, waarop staat: Zie, God is mijn heil, ik vertrouw en vrees niet. Jesaja 12, vers 2. Ik was even een beetje gepuzzeld vanmorgen, want Jelle was ziek. Is ziek, helaas. Dus het was even 5 voor 12 inschakelen. En met alle ellende wat er was gebeurd, zat ik nog erg mee in mijn hoofd, eerlijk gezegd. Maar ik denk dat ik een mooi stukje gevonden heb in de Bijbel daarover. Dat staat in 2 Korintiërs 5. Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend. Hij heeft de wereld met haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij, laat u met God verzoenen. God heeft hem die de zonde niet kende, voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Als God medewerkers sporen, wij u dan ook aan. Laat de goedheid die hij in u bewijst niet te vergeefs zijn. God zegt, wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je. Op de dag van de redding help ik je. Nu is de tijd daarvoor gekomen. Nu is de dag van de redding. Om onze verkondiging niet te schaden, geven wij niemand ook maar enige aanstoot. Wij willen juist laten zien dat wij dienaren van God zijn. Door altijd te volharden in tegenspoed, nood en ellende, onder lijfstraffen in gevangenschap en onder volkswoede, onder zware inspanningen, slaapgebrek en honger, door de oprechtheid en kennis, door geduld en vriendelijkheid, door de gave van de Heilige Geest en ongeveinsde liefde, door de verkondiging van de waarheid en de kracht van God. Tot zover. Ik wil graag de kaars aansteken. Kaars symbool. Ook hier, zeker in deze tijd, het licht in ons leven. Dat mag Jezus wezen. Voor ons ook hier een medeblik in omstreken. Ik weet niet of er kinderen zijn die eventueel de kaars willen aansteken. Nou, ja, dat mag. Ja, je bent een kind. Zeker. Kom naar voren. Moet ik het je uitleggen? Of, weet ik? Ja.
Je moet dit aanleggen. Hier is het mooi. Ja. 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 Zijn goedheid is heel groot in ons. Zijn liefde overdrijven de angst van naar thuis schouder. We mogen blij zijn dat we in de wereld komen. We zien wat we in praktijk kunnen. De mens zou extreem kunnen zijn. Mens kunnen afschieten. Het geloof overtuigen. Die we hebben. Het oude geloof overtuigen. Van komen lief dat we ons blijven. Laat ook zo alsjeblieft met elkaar omgaan. Gaan zingen. U mag er staan als u wilt. En dan ben ik toch God. Thank you.
Zullen we nu een collecte gaan houden voor het mogelijk maken van de samenkomsten? De kinderen hebben hun eigen collecte straks. Er zijn een paar mededelingen achter op de binnenscherm. Jan, jij wilde nog wat zeggen over de CD? Je bent heel enthousiast. Kom naar voren.
Er is een nieuwe kerst-DVD uit en er komt elk jaar wel iets uit van die organisatie. En Walter en ik hebben hem van de week gekeken, onder andere komt Susan Boyle erin voor. Het is een hele, hele mooie, diepe film. Hij kost maar €2,95 en hij is te koop in het winkeltje. Dat is het.
Nou, dat is wel heel goedkoop, Jannie. Dus als ze wat meer willen geven, mag het ook, toch? Oké. Vanavond is er ook GeForce voor de kids vanaf 12 jaar. Van harte welkom weer natuurlijk hier in de kerk. Inloop 7 uur, 7:30 beginnen. Geert Ballen zal ook een stukje boodschap met ze doornemen. En voor de rest is het ook een hoop lol met elkaar en even van gedachten wisselen over bepaalde onderwerpen. Zeker een aanrader.
Misschien
was het niet heel handig. We willen graag de jongeren zelf verkrachten in de orde. Zodat ze zijn uur en half acht. Wij zorgen dat ze weer naar de verkrachten van de uur of negen, half tien. Dus de jongeren hetzelfde deze kant. Yes. Daar is er vanavond ook single op verzoek. Dat is een initiatief van de Baptistengemeente Enkhuizen en het Leger des Heils. Dat is in Boven Kaspel, meen ik. Om 7 uur, ja. Aankomende dinsdag, echt leuk hoor ik al, aanraden. Oh, nou ja, dat moet goed komen dan. En aankomende dinsdag is er Bijbelstudie in het Kompas, is dat georganiseerd door Jaap de Wolf. En dat begint om 8 uur. Voor dus hebben we dinsdag en ook 1 december is twee studieavonden met Henk Poot in Andijk, uit Andijk. En het onderwerp is de roeping van Israël. Begint om 8 uur, het is gratis. Het is in de gereformeerde kerk op de Middenweg 4. Dan mogen de kinderen in de kidsclub. Veel plezier, tot strakjes. Servetjes mee. Is het zo erg al bij Jennifer? Nee, toch? Ja. Sorry hoor, Jen. Het zal niet meer gebeuren. Ruimt ook voor getuigenis. Als je zegt, ik heb het op mijn hart. Ik heb een woord gekregen of een beeld. Ik heb het meegemaakt. Dan zou ik zeggen, kom naar voren. Ja. Ja, tuurlijk.
Ja, het is heel klein hoor. Maar toch groot. Ja. We zongen net weer dat fijne lied van Ik breng dank aan de Heer, je God. En nou, dat wil ik eigenlijk vandaag wel eens doen, want ik wil toch ook eens zeggen dat wij ook een Heer hebben die God is, God van voorzienigheid. En dat ervaar ik nu de afgelopen dagen, heb ik dat zo ervaren. Ik zorg al een tijdje, nou ja, zorgen. He, het gaat niet om mij, maar ik doe wel eens boodschappen voor een oude dame op vrijdag. Dat heb ik een heel tijdje gedaan. Ik zag op een gegeven moment dat zij daar behoefte aan ging krijgen. En nou, dat heb ik altijd met liefde gedaan. En nu afgelopen vrijdag vertelde ze me dat nu haar zoon, want die is inmiddels gepensioneerd, dat die het nu kan overnemen. Dat is fijn, want het scheelt mij weer een heleboel aan benzinegeld. Want ja, daar moet ik ook eerlijk in zijn. Mijn auto loopt ook niet op water. En toen zei ze tegen mij van, ik wil jou heel graag wat geven. En toen vertelde ze me dat ze me een Bijbel wilde geven, de nieuwste uitgave, met uitleg. Dat is en daar had ik net toevallig een paar dagen daarvoor in de krant over gelezen, over die Bijbel, in de krant geloof ik, ik weet het niet meer precies. En dat ik dacht, oh wat zou ik graag die Bijbel hebben, hè? Maar ja, zo'n Bijbel is toch een kostbaar iets om aan te schaffen. Dus ik heb het weer een beetje terzijde gelegd en nou wil zij mij die Bijbel geven. Is God een God van voorzienigheid? Vanmorgen, toen kom ik hier in de dienst en ik groet Jackie en tijdje niet gezien. En valt op dan als iemand er een tijdje niet is. En toen stopt ze mij wat in mijn handen. Een DVD van Boudewijn de Groot. Toevallig was ik gisteravond bij mijn vriendin. En we hebben muziek zitten draaien waar we zo gek van waren. En ik deelde met haar van dat ik heel erg een fan van Boudewijn de Groot ben. En zij had een paar cd's, die had ik nog nooit gehoord. En die gaf ze me mee om te luisteren. En wat doet Jackie vanmorgen? Die duwt mij een dvd in mijn handen van Boudewijn de Groot. Is God een God van voorzienigheid? Ook in de kleine dingen. Ja, dat is hij. En dan heb ik ook nog iets groots meegemaakt. Want soms bidden we om dingen en daar kunnen we lang voor bidden. En dan ga je soms wel eens, hè, dan denk je van, hoort God mij wel? En worden die wensen wel vervuld? Een paar weken geleden heb ik heb het aan Jannie verteld, heb ik een brief gekregen van mijn dochter. Die ik al heel lang niet gezien heb. En ik ga haar nou weer ontmoeten. Ze komt bij me. God is groot. Ik wil hem prijzen. Voor wat hij in mijn leven doet. Ik weet één ding. Dat hij alle dingen doet medewerken ten goede. Voor degene die hem lief hebben. En die naar zijn voornemen tot zijn geroepenen behoren. Alle dingen. Ook als ons nu in ons leven moeilijkheden overkomen. Ook om ons heen. Er is heel veel reuring in de wereld. Ik zie het als barensweeën. De weeën nemen toe. Die worden steeds sterker. Maar wij verwachten onze Heer, toch? En daar moeten we naar uitkijken, ons blik opheffen naar boven, daar waar Christus is. Dat wil ik met jullie delen.
Mooie getuigenis, Plannie. Denk je over helemaal niks meer te zeggen vandaag?
Ja,
door? Ja. Nou, je hoort alleen maar mooi, schitterend. Als mensen er ook durven te staan, want ga er maar staan ook. Zo is het er ook nog een keer. Wil ik met u in gebed gaan? Mag ik nog punten meenemen?
Ja, ik denk dat wij zijn voor mensen dat het niet altijd goed is om geen kans te geven, geen mensen.
Ja.
Ja.
Nee, maar dat je het over Parijs wil hebben. Maar ik zou ook eigenlijk willen zeggen, doe het voor de hele wereld. Want een dag ervoor was in Libanon. Dan gaan we er ook een keer nu al veel bij op.
Ja, in Kenia, vond ik ook al.
Daar niks over. En dan is het in Parijs en iedereen heeft het erover.
Ja, hij is nog heel vers natuurlijk, maar het is inderdaad
het is dicht,
overal. Ja.
Het gebeurt overal op het moment.
Helaas wel. Ja. Ja, neem het mee. Ik had het al staan.
Ja, en dat vliegt ook. Daarom zeg ik, er gebeurt op het moment zoveel.
Ja. Ja, klopt. Dankjewel. Ik neem het mee.
Ik ga dinsdag natuurlijk naar de Barbara toe, naar de Amerika, voor bescherming.
Ja. Ja. Ik moet in gebed gaan. Grote God, lieve Vader. Dank u wel, Heer, dat wij een onderdeel van uw lichaam mogen wezen. Dat we uw kinderen mogen zijn, Heer. En hier in alle vrijheid mogen samenkomen. Het wordt ons steeds duidelijker, Heer, dat het toch niet gewoon is, helaas. De mensen zijn die onderdrukt worden, niet voor hun geloof kunnen of mogen uitkomen. Heer, wat er gebeuren toch een vreselijke dingen. Al een hele tijd eigenlijk, maar zeker ook heel recent. En als we dat zien, dan doet het pijn in ons hart. Dat mensen dit elkaar aandoen. Uit naam van, in geloof van, maakt verder niet uit. Heer, maar heb je naaste lief? Dat heeft u ons geleerd. Nou, dat gebeurt zeer zeker niet. Heer, ik wil kracht vragen en bemoediging voor de mensen die iemand moeten verliezen, nu, moeten missen. families, vrienden eromheen, mensen die het meegemaakt hebben. Heer, het raakt zoveel mensen weer dit. Heer, maar ook de andere aanslagen, ook in Kenia, waar ik vanmorgen over mocht horen dat er, ik geloof 127 christenen naar buiten werden gehaald en omgebracht werden. Vliegtuigen, andere aanslagen. Heer, het is overal een grote puinhoop. Wat doen de mensen elkaar toch aan? Heer, ik weet ook dat u er wat over gezegd hebt in uw schrift, Heer. We weten ook dat het komen gaat, Heer, maar het komt nu best snel, vinden we. En het is ook best moeilijk om positief te blijven soms. Ook naar mensen toe die dichtbij iets meegemaakt hebben. Heer, maar geef ons de krachten voor om toch te blijven verkondigen, om te laten zien, zoals we ook mochten lezen vanmorgen in de Bijbel, Heer, dat we mogen volharden, dat we mogen bemoedigd mogen worden, dat we kracht mogen ontvangen, Heer, en dat we toch mogen laten zien wie wij zijn, Heer, kinderen van U. Heer, dat het draait om de liefde voor elkaar en om respect voor elkaar. Heer, zo ook voor de vluchtelingen natuurlijk die opgevangen zijn. Helaas zitten daar ook een paar mensen bij, Heer, die vreselijke dingen doen. Maar laten we ons alsjeblieft niet alles over één kam scheren, Heer. Laten we alsjeblieft nog met open armen de mensen ontvangen die het echt nodig hebben, Heer. Dat we klaarstaan voor elkaar. Heer, maar dat er ook rust mag zijn. Dat de mensen geen dingen mogen doen of in hun hoofd mogen halen, Heer. Ten negatieve. Alsjeblieft niet. Heer, dat er rust mag, Heer. En dat er respect mag zijn. Dat er begrip mag zijn. Heer, zo wil ik ook bidden voor Jannie die naar Barbara mag afreizen. Heer, dat het een goede reis mag zijn, dat ze goed mag aankomen. Dat we weer vruchtdag mag dragen hier haar bezoek. En dat ze een mooie tijd met elkaar mogen hebben. Heer, zo wil ik ook bidden voor Guy en Michelle, die ook al een tijd in onzekerheid leven. Niet weten hoe lang Guy nog te leven heeft. Heer, ik mag hem persoonlijk ontmoeten volgende week en daar heb ik ook zin in. Dat is leuk, met een club vrienden. Helaas onder deze omstandigheden moet ik dan zeggen, maar we blijven bidden, Heer. En wat mij verbaast is dat hij toch ook, eigenlijk verbaast het me niet. Maar hier hebben we elkaar een tijd niet gezien. Toen niet zo heel lang geleden gesproken en blijkt toch dat ook hij u gevonden heeft, Heer. Mooi, bijzonder. Dank u wel daarvoor. Heer, dat we elkaar mogen bemoedigen en versterken en dat we u vast mogen houden, ook hun, met hun gezin en iedereen die eromheen staan. Dank u wel, Heer, voor mensen die u ervaren, Heer, en ook durven zeggen, durven getuigen. Zoals Plony vanmorgen mocht zeggen. Heer, dank u wel voor wat zij meemaakt, dat ze u voelt en ziet, Heer. Dank u wel, Heer, voor wat u in onze levens ook doet. Zo hebben we, ieder van ons heeft wel dingen, klein of groot, maar ook kleine dingen zijn soms heel groot. Heer, die we met u mogen ervaren, die we van u mogen krijgen. Dank u wel daarvoor, Heer, en dat we ook het mogen blijven zien. Heer, want de ellende wordt zo goed uitgemeten in elke media, wordt beleefd. Heer, maar ook de positiviteit, ook de mooie dingen, Heer, dat we die mogen blijven zien. Mogen blijven delen. Heer, ik wil ook vragen om de islamieten, maar ook andere gelovige mensen, Heer, die zich absoluut niet kunnen vinden in wat er allemaal gebeurt, Heer, dat ze mogen opstaan, Heer, in respect. Maar dat ze mogen opstaan, dat ze hun mening mogen geven, Heer, en dat ze wijsheid mogen uitstralen, rust mogen uitstralen, bemoediging voor elkaar, liefde naar elkaar, begrip naar elkaar. Heer, er zijn zoveel fijne voorbeelden ook van kerken die en geloven die met elkaar hand in hand lopen, Heer, en allemaal u groot maken. Heer, dat het ten positieve mag zijn. Heer, zo wil ik ook vragen of u Dick straks wilt zegenen en uw woorden in zijn mond wil leggen. Heer, dank u wel dat u ons zo zegent. In uw naam. Amen.
Goedemorgen allemaal. Ik mocht zo'n loopmicrofoontje ook bijpakken, want ik hou niet zo van stilstaan eigenlijk. Maar ja, er is inderdaad al heel wat gezegd, getuigenis van Plony.
De woorden van Chris, ook uit het woord van God. Kijk, als je het over media hebt, dit is ons medium. Hè? Medium klinkt natuurlijk een beetje raar in deze wereld, maar dit is het belangrijkste communicatieboeken te hebben. En als we het woord van God niet zouden hebben, zouden we zomaar op de vlucht raken. Allerlei dingen zeggen. Maar laten we daar ons al gewoon vast in houden. En willen we graag vandaag een aantal dingen over zeggen. Ik wil graag met jullie stilstaan bij de uittocht uit Egypte. En daar een aantal dingen over zeggen. Een aantal dingen ook zeggen over het karakter van
God, wat wij daaruit steeds meer mogen leren kennen. En dat wil ik graag eerst even met jullie lezen uit Exodus 13, vers 17 tot 14, vers 9. Johan heeft inmiddels het eerste plaatje erop. Fantastisch. Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hen niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt. Ook al was dat de kortste route, God dacht namelijk, als ze strijd zouden moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. En dus even bij het plaatje, ik weet niet of het snoer het houdt, maar dit is de uittocht uit Egypte. Hier is de berg Horeb en dan naar boven, de weg langs de Filistijnen, liep pal langs de kust naar boven. God zegt hier dus, we gaan helemaal naar beneden. Houdt u dat even vast. En daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte weggetrokken en Mozes had het lichaam van Jozef meegenomen, omdat Jozef de Israëlieten plechtig had laten zweren dat te zullen doen. God zal zich jullie lot aantrekken, had hij gezegd, en dan moeten jullie mijn lichaam van hier met je meenemen. En nadat ze Sukkot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam aan de rand van de woestijn. En de Heer ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkolom en s'nachts in een lichtende vuurzuil. En zo konden ze dag en nacht verder trekken en overdag ging de wolkolom het volk voortdurend voor en s'nachts de vuurzuil. En de Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten dat ze omkeren en een kamp opslaan voor Pi-Hachiroth, tussen Migdol en de zee. Jullie moeten je kamp recht tegenover Baal-Zephon opslaan, vlak bij de zee. Pi-Hachiroth ziet u hier staan, dat is vlak bij de zee. Opslaan het kamp. Dit. Vlak bij de zee Pi-Hachiroth. De farao zal denken dat jullie de weg kwijt zijn geraakt en de woestijn niet meer uit kunnen komen. En ik zal ervoor zorgen dat hij onverzettelijk blijft, zodat hij jullie achtervolgt. En dan zal ik mijn majesteit tonen door de farao en zijn hele leger ten val te brengen. En dan zullen de Egyptenaren beseffen dat ik de Heer ben, de Israëlieten die gehoorzaamden. Toen aan de farao, de koning van Egypte, bericht werd dat het volk gevlucht was, kreeg hij en zijn hovelingen spijt. Hoe konden we Israël zomaar laten vertrekken, zeiden ze. Nu zijn we onze slaven kwijt. En de farao liet zijn strijdwagen inspannen en verzamelde zijn krijgsvolk. Hij nam de 600 beste wagens van Egypte mee en ook alle anderen stuk voor stuk bemand door officieren. En de Heer zorgde ervoor dat de farao, de koning van Egypte, onverzettelijk bleef, zodat hij de achtervolging van de Israëlieten inzette, die onbevreesd vertrokken waren. De Israëlieten die achtervolgden hen en haalden hen in bij Pi-Hachiroth, waar het volk van Israël zijn kamp had opgeslagen, dicht bij de zee. De uittocht uit Egypte, ja. We zien in deze geschiedenis dat God op een wonderlijke manier ingrijpt in het leven van de Israëlieten, het leven van Mozes, het leven van de Egyptenaren, het leven van de farao. En na die 9 plagen die eraan vooraf waren gegaan, kwam die laatste plaag, waarbij de oudste jongetjes uit elk gezin door de engel werden gedood, behalve de mensen waar aan de post van de deur het bloed van Jezus zat, om het zo eens te zeggen, het bloed van het paaslam. Die bleven in leven. En overal in Israël was dus paniek, was paniek, was angst, waren mensen bang. En overal was rouw en was leed. En ze zeiden van, please, ga alsjeblieft, ga alsjeblieft, neem alle kostbaarheden maar mee, maar ga alsjeblieft. En in die rouw moet je natuurlijk beseffen, je had mannen en vrouwen, en wat doet een vrouw als een oudste kind overlijdt? Een vrouw gaat huilen. Een vrouw die voelt dat diep van binnen, die is helemaal kapot ervan. Dat zie je wel als je ziet van die klaagvrouwen ook van. Dat zijn vrouwen die helemaal losgaan, zeg maar, in hun verdriet. die beseffen dat direct en heel diep. Wat doet een man als zijn oudste zoon gedood wordt? En dan moet je beseffen dat de oudste zoon was daar niet zoals nu. Het was je levensverzekering, het was je belangrijkste bezit, het was je trots, het was je alles. Je oudste zoon. Wat doet een man als hem zo'n groot kwaad wordt aangedaan? Boos, kwaad, wraak. Nou, het woord Parijs is al een paar keer gevallen vandaag. Chris noemde het ook natuurlijk. Wat zegt François Hollande? Nee, Hollande, hoe heet hij van voor? Nou, in ieder geval meneer Hollande. Die zegt, jullie zullen weten de wraak van Frankrijk. Hè? Wij zullen hard aanpakken. Niet alleen in dit land, maar ook in het buitenland. Dat was François Hollande. Ik geloof dat hij François heet. Premier Rutte sprak over oorlog. Hij zegt, wij zijn in oorlog met ISIS. We zijn niet in oorlog met de islam, ook niet met moslims. We zijn in oorlog met ISIS. Zelfs Abu Talib, een moslim, zei, deze ISIS moet weggevaagd worden. 40.000, 50.000 mensen. Dit zijn mannen. En mannen die spreken in termen van aanpakken, slaan, wraak, woede. Dus je kunt je voorstellen, even dat stapje terug naar Egypte, dat toen Farao zei, laten wij de Israëlieten achtervolgen. Die mannen die waren in één keer op een strijdwagen, natuurlijk. Die hadden in één keer zoiets van, natuurlijk ga ik met je mee. In de panhakken die handel. Hè, de Farao wou zijn personeel terug en die mannen wilden wraak. Dus ze wisten niet hoe snel ze mee moesten komen. Dus al die strijdwagens en ook de overige strijdwagens, allemaal gingen ze mee. En op zijn strijdwagen heb ik gelezen dat ik kon een 3 man. Dus die jakkerden de Israëlieten achterna en al snel kregen ze Israël in zicht. En wat doet het volk natuurlijk? Het volk raakt in paniek, angst. Ze zijn voor de Schelfzee, de farao is achter hen. Ze kunnen geen kant op, niet vooruit, niet achteruit. Weg met hun droom van vrijheid. Ze zitten meer vast dan ooit. En wat begon als een zegentocht, dat ontaardt dan in een paniekerige klacht naar Mozes. Mozes! En ook een klacht naar de Heer. Heer! En wat doet Mozes? Mozes schreeuwt naar God om hulp. Hij is ook in paniek, Mozes. Dat blijkt uit hoofdstuk 14, vers 13 tot 15. Wil ik toch even met jullie voorlezen. Daar staat, maar Mozes antwoordde het volk, wees niet bang, wacht rustig af. Dan zul je zien hoe de Heer vandaag voor jullie de overwinning behaalt. De Egyptenaren die je daar nu ziet, zul je hierna nooit meer terugzien. De Heer zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. En de Heer zei tegen Mozes, waarom roep je mij tot hulp? In de oudere vertaling staat, waarom schreeuw je tegen mij? Mozes moest natuurlijk ook de Heer leren kennen. Dat is logisch. Hij had nog niet zo heel veel met hem hier meegemaakt. Ja, hij had bij de bruinstruik had hij God ontmoet. En Mozes wist. God had toen tegen hem gezegd, hoofdstuk 3 vers 12. Mozes, ik ga jou ontmoeten op de Horeb. Mozes wist, dit kan niet afgelopen zijn. Ik heb gewoon een afspraak met God op de Horeb. Dus daar gaan we heen. Maar het volk, dat was natuurlijk in paniek. En ze zagen ook de feitelijke omstandigheden. En ja, Mozes die heeft geschreeuwd naar God. God, dat hele volk staat tegen mij op. En we zitten klem hier. Wat moeten we nou? En God die heeft alles zorgvuldig geregisseerd. Hij heeft bij de Schelfzee heeft hij het volk rechtsomkeerd laten maken. Een rare beweging zou je zo zeggen. Van nou, ze zijn op weg naar de Schelfzee en dan laat God ze rechtsomkeerd maken. Ja, zegt God, maar dat heb ik even nodig. Want dan denkt die farao dat we in verwarring zijn. En dan komt hij des te harder naar ons toe. En het is mijn voornemen om hem heel duidelijk mijn grootheid te laten zien. Om die farao ten val te brengen. En de farao komt dichterbij en God zet een wolk tussen het volk en de farao. God zegt, oké, aan de kant van de farao zal het duisternis zijn. Aan de kant van het volk zal het licht zijn. En ik zal met die wolk zal ik verhinderen dat de farao bij je kan komen. En dan natuurlijk die unieke stap door de Schelfzee. Dwars door die Schelfzee of Rietzee, wordt op verschillende manieren genoemd. Het was uniek voor die tijd dat zoiets gebeurde. Later zien we dat natuurlijk weer. Als het volk uit de woestijn, helemaal aan het uiteinde van de woestijn, hè, dan zien we weer dat ze door de Jordaan trekken. Op weg naar het beloofde land. Martijn Buwalda heeft er overigens een heel mooi lied over geschreven. Nog één rivier. Hè, wie kent dat? Ja? Prachtig lied. Nog één rivier. En dat gaat dan over die laatste stap de woestijn en dan heb je het beloofde land. En het is later ook weer gebeurd, hè? Elia en Elisa, toen Elia naar de hemel ging, toen is ook daar dat wonder van het splitsen van het water is gebeurd. Dus het volk gaat droogvoets daar doorheen en dan zien we twee dingen gebeuren. De farao, eigenlijk zijn er vijf dingen die dan bij de farao spelen. Of bij Egypte spelen. Egypte verliest zijn farao. Egypte verliest alle officieren. De hele krijgsmacht. Egypte verliest alle militaire materieel. Dus alle strijdwagens. Alles wat daar meegaat. Verliezen ze. En Egypte verliest ook zijn eerstgeboren zonen. En Egypte verliest al zijn personeel. Dat is ook niet raar. Maar als je dat realiseert. Het was niet zo gek dat farao zoiets had van. Hé, ik wil achter ze aan. Want opeens was er geen personeel meer. Al die mensen die daar dus in de economie investeerden, waren al die slaven uit Israël. En die waren opeens allemaal weg. Dus ja, de farao had een economisch belang. Zo van, hé, dit gaat niet goed met mijn land. Die mensen moeten terug. Maar je ziet dus dat door deze hele geschiedenis deze vijf dingen konden gebeuren. Farao, krijgsmacht, strijdwagens en dan ook nog de rest. He, dus de eerstgeboren zonen en het personeel. En aan de kant van Israël zie je juist het omgekeerde. Israël krijgt vrijheid van angst en slavernij. Israël krijgt rijkdom. Ze krijgen een uitzicht op een nieuw leven. Ze krijgen een nieuwe leider. En ze krijgen een hersteld contact met God. Ik denk dat we uit deze geschiedenis ontzettend veel dingen kunnen leren. En ik wilde graag drie dingen met jullie bespreken. En in de eerste plaats is dat is dit plaatje. God kiest de weg via de woestijn in plaats van de korte route via de Filistijnen. En wat is de reden? De reden is, God wist dat het voor hen beter was. En dan moet je weten, hè, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, als je dat leest over de woestijntijd, over wat ze meemaken met Massa en Meriba en strijd met andere volken en al het gedoe en elke dag manna en nou, noem maar op. En dan is het antwoord steeds, God wist dat dit beter was voor hen. Hij had een doel voor ogen. God had een doel voor ogen met het volk Israël en dat was het beloofde land. Ik wil u daar naartoe brengen en ik weet dat deze route helemaal door de woestijnen, moet je eens kijken wat een omwegen, voordat ze uiteindelijk bij puntje 18 de Jordaan overtrekken. God zegt, deze route is het beste voor jullie. Het is het allerbeste wat ik kan verzinnen. Niet die korte route langs de Filistijnen, maar deze route. En ik noem dat de buitenbocht. God kiest met zijn volk bewust de buitenbocht. Hij had ook de binnenbocht kunnen kiezen, maar hij kiest de buitenbocht. En dat kan in ons leven ook zo zijn. Besef je dat? Het kan in ons leven zo zijn dat je zegt van waarom Heer, waarom? Waarom niet de easy way? Waarom moet het zo moeilijk? Waarom niet de binnenbocht? Waarom moet mij dit allemaal overkomen? En dan zegt God tegen ons, joh, het gaat mij erom dat jij het beloofde land bereikt. Dat is het. God wil dat jij het beloofde land bereikt. Zijn belang is ons eeuwige geluk. En daarmee is natuurlijk niet alles gezegd over het lijden in de wereld en over het kwaad. Daar kun je niet in een paar zinnen kun je daar uitkomen. Maar het is wel iets wat daarin meegaat. Je zegt van ja, God wil, ook al heb je nog zulke moeilijke omstandigheden, God wil dat jij het beloofde land bereikt. Het eeuwige leven met hem. God wil niet dat je teruggaat. Hij zegt van, ik stuur jullie langs deze korte weg, omdat ik niet wil dat je teruggaat naar Egypte. Ik wil jullie nooit meer terug naar Egypte hebben. Egypte stond, en staat in de hele Bijbel, staat dat symbool voor verdrukking, voor ellende, voor beklemming, voor een leven in angst. Daar staat Egypte ook in de Bijbel symbool voor. En zo wil God niet dat jij, als je met God op weg gaat, hij wil niet dat je teruggaat naar het leven van angst en van eenzaamheid. Een leven van verslaving en ellende, et cetera. Nee, hij wil dat jij meegaat naar zijn toekomst. Dat hij voor jou heeft klaarliggen. En voor die toekomst heeft God alles over gehad. Zelfs zijn eigen zoon, Jezus. Dus dat is het eerste wat ik met jullie wil bespreken. Waarom de buitenbocht? Nou, God wil dat jij in het beloofde land aankomt. Het tweede wat ik graag met jullie wil bespreken uit deze geschiedenis, is dat God niet zo onder de indruk is van blokkades. Het volk Israël was ervan overtuigd, dit is het einde, want aan die kant hebben we de Schelzee, aan die kant hebben wij de farao, dus is dit het einde. Je hebt altijd een stelling, je hebt een grond voor die stelling en je hebt een rechtvaardiging. Nou, zo werkt het bij het volk ook. Wij gaan eraan. Hoezo? Nou, die twee, farao en Rietzee. En dus is het bruggetje makkelijk gemaakt. We gaan dus eraan. Maar wat doet God? Hij baant een weg dwars door die blokkade heen. Dwars door die Rietzee heen, die Schelfzee. Het enige wat het volk daarbij moest doen, is vertrouwen. God zegt tegen Mozes, Mozes, je staf. En gelukkig heeft Mozes dat gedaan. We zien het vaker in de Bijbel, dat God zegt, joh, nu moet je verhandelen. En dan is het belangrijk dat je dat doet. En we zien vaker natuurlijk dat in de Bijbel ook dat God bij een blokkade voor een oplossing zorgt. We zien het bij Hagar, de slavin van Abraham. Hagar die op een gegeven moment weggepest wordt door Sarah. Die gaat de woestijn in met Ismaël. En Hagar die gaat daar maar ergens liggen. Zo van, nou, het is voorbij. Het is voorbij, het is klaar. Ik zie geen uitkomst meer, dit is het. En God, ik kom heel lief naar haar toe. Dat is natuurlijk het begin van de moslims, hè? Ismaël. Maar God komt ook heel lief naar hen toe. Hagar. Het kan zijn dat Sarah je afgegeten is, maar ik niet. Ik wil niet dat je op deze manier sterft. Ik zal je tot een groot volk maken. Dat is Gods liefde naar iemand die volledig geblokkeerd is. Later zien we dat bij Elia. Weet u dat Elia een van de grootste, misschien wel de grootste profeet is? Ik durf het zo wel te zeggen, de grootste profeet. Want in de Bijbel wordt ook gesproken over de grote Elia die moet komen. En dan denken de Joden nog steeds dat de grote Elia moet komen. Elia was de grootste profeet van het Oude Testament. En wat gebeurt er met Elia? Elia die wordt dwars gezeten door Jezebel. Dat is met name in zijn eigen kopje natuurlijk, dat hij zich dat vertelt. Maar Jezebel die kotst Elia uit. Zo van, die man die moet dood, die moet hem dood. En op een gegeven moment dan krijg je zoiets van, nou ja, dat zal dan wel. Dus Elia die laat zich daardoor imponeren. En op een gegeven moment heeft hij zoiets van, nou, ik ga de woestijn ook in, net zoals Hagar. Hij legt zichzelf onder een struik van, nou heer, neem een leven maar, dit was het. En God die gaat liefdevol naar hem toe, stuurt een engel. Zegt van, nou, ik moet je nog even spreken, jongen. Ik moet je nog even spreken, op de Horeb. En hij krijgt even kracht voor om 40 dagen door de woestijn te lopen. God is niet onder de indruk van blokkades. Het is niet zo dat God dan zegt, ja, blokkade, dat zien we niet meer. God die zegt van, joh, als jij een blokkade ervaart, dan wil ik graag dat je naar mij toe komt. Dan wil ik graag dat jij naar mij roept. Roep de Heer. Lees de psalmen maar door. Roep de Heer. Het staat er zo vaak. En we hebben er ook in liederen, hebben we natuurlijk in allerlei tijden zijn daar ook woorden aan gegeven. Hè? Als je bijvoorbeeld, misschien wil je even het tweede plaatje doen. Kan dat? Ja, pijltje naar beneden. Pijltje naar beneden, Johan. Op het toetsenbord. Heb je hem? Gewoon een pijltje naar beneden op het toetsenbord. Ja? Gaat het werken? Moet ik je helpen? Gewoon een pijltje naar beneden. Hij is er, hè? Road closed. Road closed. God zegt van, joh, ik was bij de liederen. Er zijn een aantal liederen, psalmen. Wie kent het psalm, maar de Heer zal uitkomst geven? Maar de Heer zal uitkomst geven. En dan hè? Dit vertrouwen geeft mijn leven. Psalm 42 is dat. Maar misschien zijn er ook wel mensen die het Johannes de Heer lied kennen. Als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet. God verlaat ons niet. Ja? Dat zijn zomaar van die liederen. Ik was dit aan het voorbereiden. En opeens denk ik van, er zitten een aantal liederen in mijn hoofdje. Met precies die blokkade, zeg maar. En dat God zegt van, nou. Maar ja, we hebben natuurlijk ook de jongere generatie hier. Opwekking, 429. God wijst mij een weg. Zelf geen uitkomst ziet. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt hij mij zijn wil bekend. Hij schenkt elke dag nieuwe liefde, nieuwe kracht. Als ik mijn hand in zijn hand leg, wijst hij mij de weg. Wijst hij mij de weg. Nou, dan komt het verder als je door de wildernis moet, et cetera. Dus dat is het, hè. Als je zelf geen uitkomst ziet, dan wil God, die ons in de moederschoot gemaakt heeft, hè, Psalm 139, ik heb je daar geweven, weet je nog? Nee, dat weet je niet meer, maar ik was erbij. En ik wil graag dat je vanaf dat kleine pukkeltje, maar dat je je hele leven gewoon tegen mij zegt van, Heer, ik kan het niet. Ik bedoel, je hebt er zelf niet voor gezorgd dat je uit de baarmoeder kwam. En zoals het nog steeds, als je blokkades ziet, dan wil God graag voor je zorgen. Net zo goed als de kinderen naar je toe komen en zeggen van, joh, pap, kun je mijn veters even strikken? Heel simpel. Of pap, ik weet het niet meer, ik zie het niet meer. Dan is het altijd fijn als er iemand is die groter is dan jou, die daar dan wel raad mee weet. En God is zoveel groter. God zegt tegen Mozes hier, moet je maar eens nalezen wat we net gelezen hebben. God zegt tegen mij, waarom schreeuwen ze tegen mij? Dat vind ik humor in de Bijbel. Maar waarom schreeuwen ze tegen mij? Ik lees er bijna in van, doe even normaal, joh. Ik sta naast je. Hey, als David, mijn zoon, tegen mij begint te schreeuwen, terwijl hij naast me staat, wat doe je normaal, joh? Ik sta er vlak naast je. En zo is het met Mozes ook. God had hem met de braamstruik gesproken, God had regelmatig met hem gesproken, ook elke keer hem naar de farao gestuurd. En dan Mozes, joh, kom op, vertrouw mij nou. Dus dat is de bedoeling, dat als er een blokkade is, road closed, red tape, dat we dan naar God gaan, Heer, ik weet het niet meer. En ik heb in mijn eigen leven ervaren dat als er zo'n moment is, dat je dan er goed aan doet om naar God te gaan. Zeg van, Heer, ik durf het niet. Of Heer, ik weet het niet meer. Ik zie geen oplossing. En dan geeft Hij herstel van relaties. Hij geeft doorbraken. Pleun heeft er net wat van verteld. Dat Heer wonderlijke dingen in je leven dan kan leggen als jij dat gewoon als een kind tegen hem vertelt. Heer, help. Dus dat is, het eerste was dus die buitenbocht, het tweede was die blokkades. En het derde vind ik ook een heel mooi punt. En ik denk met name mensen die in een leidersgevende positie zitten, in de gemeente of elders, maar ook voor ons allemaal. Wat we zien is dat Mozes in één klap de onbetwiste leider van het volk wordt. Het is natuurlijk een beetje raar dat je hebt allerlei paniek en gedoe. En, oh, dat is het derde plaatje, Jon. Dankjewel. Allerlei paniek en gedoe en die Schelfzee en die stroomt dan op een gegeven moment terug in zijn oevers. En dan is het stil. Je ziet het water nog even een beetje en is het stil. En, welkom jongen, kom verder. Ze zijn opeens vrij. Ze zijn opeens vrij. Er is geen farao meer, geen Egypte. Het wantrouwen is er niet meer. Ze zijn niet meer slaaf, ze zijn vrij. Mirjam die pakt haar tamboerijn. En die begint even een liedje zo, takka 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 tak. Die begint te dansen en iedereen beseft, oh yes, we zijn vrij. Doordat Mozes zijn staf op dat water heeft gelegd. Door Mozes als leider, door de hand van God, zijn wij helemaal vrij. Maar dan moet je wel weten dat Mozes was degene die toen God... Lekker, even een kusje, mama. Toen Mozes bij de brandende braamstruik God ontmoette, toen zei Mozes, Ikke, haast zo van, doe even normaal. Ik, een leider van dit volk, ik helemaal terug door de woestijn. Hij zat vlak bij de Horeb, hè. Dat was het gebiedje waar hij woonde. Bij de Midianieten, Jethro en zo, die woonden daar een beetje in de buurt. Hij was zijn schapen aan het hoeden bij de Horeb. En zei, God, ja, ik wil graag dat je dat volk ophaalt en dat je dus straks met mij hier komt praten. En hij zei, ikke, dat kan ik helemaal niet. Dat kan ik niet. God zei, ja, dat kun je wel. Zegt Mozes, nou, kunt u niet iemand anders sturen dan? Ik bedoel, zegt God van, nou, weet je wat? En liet hij die teken natuurlijk zien met die staf en met die hand zo in zijn boezem. Hij zegt van, joh, weet je wat? Ik stuur Aaron vast op je af. Had dus tegen Aaron gezegd, Aaron, je moet even je broer opzoeken. Het gaat niet helemaal goed met hem.
Dus Mozes, die zei, ikke lijden, maar ik kan het helemaal niet. Later zien we dat nog weer. Gideon die zit ergens diep in een perskuip, zit hij zijn koren te malen. Zo van, nou, niemand moet me zien, en zeker die Midian niet, zie ik, schijf mijn broek van angst, en zit een beetje. En vervolgens komt een engel op me af, hey, sterke held. En Gideon zei, ikke? Wacht even, tegen wie heb je het? Hey, sterke held. Oké. En vervolgens brengt God Gideon in de positie waardoor hij precies weet wat hij moet doen. Gaat nog even bij die tent luisteren, omdat hij nog steeds niet vertrouwde wat God tegen hem zei. Van, oké, als er zo over mij wordt gepraat, als Gideon, en we zagen een grote koek, dat kamp in, misschien kent u die geschiedenis wel. En uiteindelijk zegt Gideon, zo, volgens mij gaat er iets gebeuren. En Gideon wordt enorm bevestigd en hij verslaat de Midianieten. Later met Saul, weet u wat er met Saul gebeurde? Saul die werd gekroond als koning. En op het moment dat hij gekroond werd als koning, wat gebeurde er? Saul, die, de langste vent van het volk, die verstopte zich achter de bagage. Van, ik hoop niet dat ze me zien. Ze willen me koning zalven, maar ik schijt in mijn broek van angst, joh. Ik durf het helemaal niet. En hij zit ergens achter de bagage. En uiteindelijk wordt hij gevonden. Hoe wordt hij gevonden? Doordat God zegt van, hey, dat iedereen vraagt van waar is Saul? En Saul zegt tegen de mensen die er aanwezig zijn van, achter de bagage. Wat? Nee, God zei tegen die mensen van, achter de bagage. Dat is trouwens heel leuk, hè, dat God zo persoonlijk bezig is met deze wereld. Als je sleutels zoekt, God, ik kan mijn sleutels vinden. In die la. Ja. Heb je het wel eens geprobeerd? Nou, gekkigheid. Soms dan schrijft God, hey, moet je daar even. Maar bij Saul, dat was natuurlijk een heel belangrijk moment. Saul zag gekroond worden als koning. En Saul die verstopt zich en God zegt, achter die bagage. En dan gaan ze achter de bagage kijken. En daar zit hij. Daar zit hij. En vervolgens wordt hij als koning gekroond. En wie weet wat Saul gaat doen op het moment dat het festiviteit is afgelopen. Hij is koning gekroond. En wat gaat Saul dan doen? Kasteel bouwen. Fout. Is niet goed. Nee. Wie weet dat? Wat doet Saul nadat hij als koning gekroond is? Hij gaat naar huis. Hij gaat gewoon naar huis. Leg ze maar naar. Hij gaat gewoon naar huis. En zo van, nou, ik zou niet weten wat ik moet doen. Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. Ik ga gewoon naar huis en ik ging gewoon weer op de boerderij van zijn vader voor de koeien zorgen. Of voor de ezelinnen. Daar ging hij voor zorgen. Lees maar na. Dat ging hij doen. Dat was zijn eerste taak als koning, zeg maar. He? Hij snapte er totaal niks van. Hij wist totaal niet wat hij moest doen als koning. Gewoon terug naar huis. En dan komen de Filistijnen het land binnen. En wat gebeurt er dan? De geest van God grijpt hem aan. Hij zegt, Saul jongen, en nu heb ik je nodig. En de geest van God valt op hen. En Saul is in één klap is die bevestigd als koning. Ik wil maar zeggen, als je bang bent, als je jezelf niet geschikt acht. Als je denkt van, nou, dat weet ik niet, hè? Zegt u dat tegen mij? Hè? Dat kan ik niet, hoor. Mozes, ik en leider. Moet eens kijken wat een enorm werk voor God Mozes heeft gedaan. Al die jaren door de woestijn, hij is een van de grootste geworden. We hadden het net over Elia. Elia die dus bij de struikjes zei van, nou hier, geblokkeerd, het hoeft niet meer. Als Jezus in het Nieuwe Testament even op aarde komt, dan heeft hij kracht nodig omdat hij gaat sterven. En welke twee mensen zijn er dan bij hem? Mozes en Elia. Mozes en Elia. Deze twee kwetsbare mensen zijn er bij hem. De grootste. Dus Mozes wordt in één klap bevestigd in zijn rol als leider. Dat zit in deze geschiedenis. En misschien heb je dat zelf ook wel van, ja, in welke positie wil God mij nou manoeuvreren? Maar als je iets merkt van, hé, dit is wel heel wonderlijk, of God die spreekt steeds mijn hart aan dat ik iets moet gaan doen, en het kan net zo goed zijn dat je zegt van, ja, ik heb het idee dat ik voor deze mevrouw boodschap moet halen de komende weken. Dat kan ook een taak zijn. En wat ik maar wil zeggen, uit deze geschiedenis blijkt ook van, loop daar niet te snel voor weg. Als Mozes niet zijn taak als leider had opgepakt, natuurlijk dan had God iemand anders gezocht. Maar moet je eens kijken wat een enorme zegen Mozes is geweest voor het volk. En wat voor zegen jij kunt zijn. Als jij gewoon zoiets hebt van, hey, ik heb het idee dat God mij wil bevestigen in een bepaalde rol. Dus vandaag zien wij uit de geschiedenis drie dingen. De buitenbocht. He, dat God soms, en laten we er ook zo voor gaan bidden. Ik zal zo de tijd van de stil gebed geven. En bespreek dan eens een van deze of alle drie dingen met God, net wat je het meest aanspreekt. Maar het eerste is natuurlijk van de buitenbocht. Van het kan zijn dat jij in je leven zoiets hebt van God, waarom moet het zo moeilijk? Dat je zoiets hebt van ja, ik heb echt het idee dat ik de buitenbocht ga. Dit kan toch veel makkelijker in mijn leven? Waarom moet dit zo? Wilt u me misschien op deze manier dan dat ik toch dat doel bereik, zeg maar? Dus dat is één. Dat je aan God vraagt van Heer, geef me daarin vertrouwen. En laat u me zien wat dan die weg is. Twee is, misschien voel je blokkades. Net zoals het volk echt geblokkeerd stond. Een roadblock. En dat je dan naar God toe gaat van Heer, help. Ik zit totaal klem in mijn leven. Maar ik weet ook uit geschiedenis met de Schelfzee dat u voor hele bijzondere openingen kunt zorgen. Dus dat is twee. En drie is, misschien is het wel zo dat je zoiets hebt, moet ik dat gaan doen? En dat we uit deze geschiedenis leren dat God je op een hele bijzondere manier daarin kunt bevestigen. Dus als je zoiets hebt van, ja, ik heb ergens op mijn hart, volgens mij moet ik iets in beweging komen ergens heen. Maar ik weet het niet zeker, vraag dan God gewoon, wilt u me daarin bevestigen? Dus ik stel voor dat we nu een paar minuten een gebed ervoor nemen, dan zal ik het daarna afsluiten. Ja? Laten we bidden.
Ja, Heer, zo willen we met u in gesprek zijn, Heer. Heer, wij vinden het geweldig dat u onze vader wil zijn, Heer. Dat wij uw kind mogen zijn. Heer, wat kan soms bijzonder zijn, de weg die u ons wijst. Heer, wat kan het soms zijn dat we soms klem zitten of dat we in angst leven hier? Chris heeft ook al voor gebeden, we leven in zo'n rare tijd. Maar dat we daarbij het oog op u houden hier, dat we van u het verwachten. Geen domme dingen doen. Heer, we leven ook in een tijd dat we van ons gevraagd wordt hier dat we een licht op de berg zijn. Dat we in uw naam de wereld intrekken en uw liefde laten zien, laten merken. Wilt u ons bevestigen hier in de taak die u voor ons hebt? En als wij een vraag hebben van ikke, dat u ons dan daar doorheen draagt. We danken u voor deze morgen hier. We willen u nogmaals bidden voor een wereld in nood hier. We bidden voor een wereld in nood hier. We kunnen alleen maar zeggen, Maranatha, kom Heer Jezus, kom spoedig. Dat u aan alle ellende en crisis een eind maakt. Ik wil wijsheid geven hier bij iedereen. Bij allen die dit gezien gehoord hebben. Ik wil wijsheid geven hier. En laat uw naam in dit alles groot gemaakt worden. Niet door het slijk, maar juist groot gemaakt worden, Heer. Zo leggen we ons leven ook vanmorgen in uw handen, want daar is het veilig. We prijzen u om uw trouw, uw grootheid.
uw oneindige liefde in Jezus Christus, onze Heer. Ik wil u vragen, Heer, vul ons elke dag met uw Heilige Geest, zodat we het leven aankunnen wat u voor ons hebt klaargelegd. Amen.
Door de buitenkant heen, door grote dienst van mijn hart.
Ik mag jullie de zegen van Heer geven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de liefdevolle nabijheid van de Heilige Geest zij en blijven met jullie allemaal. Amen.
Thank you.